Als gemeente bidden we steeds voor een jaarthema. Misschien dat je dat even laat zien. En het jaarthema van dit jaar is Jezus zien en ervaren en intens van hem genieten. En de jaartekst die komt uit Johannes, het Johannes-evangelie. Daar staat: en wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Jezus vertelt dat in de context dat die stromen van levend water, dan heeft hij het over de Heilige Geest. Dat er echt diepe vreugde in ons leven kan zijn. En dat de Heilige Geest als de stromen van levend water, dus ook eigenlijk rivieren staat er eigenlijk van levend water, zullen uit onze buik vloeien. Zo staat dat eigenlijk in die tekst. En in deze context zijn we zo samen bezig om na te denken over de Heilige Geest. Na te denken over geestelijke groei. En vanmorgen wil ik met u nadenken over geestelijke groei onder leiding van de Heilige Geest. En ik wil daarvoor lezen Johannes 14, vers 15 tot en met 18. De teksten die zal ik zo projecteren. Laten projecteren. Johannes 14, vers 15 tot en met 18. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Laten we zo samen bidden nog. Vader, we willen u zo danken dat we uw woord, dat u ons uw woord geschonken heeft. En we willen u zo bidden dat u tot onze harten wilt spreken vanmorgen als het gaat over de groei die u wilt geven onder leiding van uw Heilige Geest. De toewijding die u ook vraagt, Heer, maar wat een gevolg is van onze geestelijke groei. En ik wil u bidden met alle dingen die ik zo heb voorbereid, dat u tot onze harten wilt spreken, dat ieder voor zich echt tot een keuze komt ook. Dat ieder een overzicht krijgt. Dat hij tot ieder wil spreken. Tot ons hart wil spreken. Zodat we echt van binnenuit mogen veranderen. Heere God, wil u ons echt genadig zijn. We hebben een diep verlangen om te groeien. Persoonlijk te groeien naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Te groeien als gemeente in de diepte. En ook in de relatie met u, om meer die bruid te zijn waar u zo naar verlangt, maar ook te groeien in aantal. Zodat die schoonheid van het evangelie, die schoonheid van die uitnemendheid van uw Zoon Jezus Christus, dat die geopenbaard wordt. En dat de Heilige Geest ons echt overtuigt van zonde en van gerechtigheid. Heere God, spreek die tot onze harten. Wil u ons echt leiden door uw geest, in Jezus' naam. Amen. Als Jezus deze woorden spreekt in Johannes 14, die we zo hebben gelezen hebben, dan is het heel goed om dat in een bepaalde context ook te zien, in welke context dat gesproken wordt. Wat hier aan vooraf gaat, is eigenlijk de voorbereiding op zijn lijden en sterven. Het begint eigenlijk in Johannes 13. In Johannes 13, daar vind je eigenlijk dat Johannes 13 begint met de volgende tekst. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. En dan begint Johannes 13, begint eigenlijk dat hij zijn discipelen, twee discipelen, stuurt hij vooruit om die bovenzaal te gaan huren, om daar het Pascha met zijn discipelen te gaan vieren. En tijdens die maaltijd wordt dan Judas ontmaskerd. Hij vertrekt dan en dan stelt Jezus het avondmaal in. En voor het avondmaal was hij de voeten van de Heer Jezus, waar we zo net zo prachtig dat lied van gezongen hebben. En Judas die is dan weggegaan om Jezus te verraden. Petrus die komt op de bres voor Jezus en zegt: ik zal u nooit verlaten. ik zal mijn leven ervoor geven. En Jezus die zegt dan tegen Petrus van, als het de haan 3 keer kraait, dan zul je me verloochend hebben. En alles, de hele context van dat Jezus de discipelen gaat verlaten, dat Judas de maaltijd verlaat, dat er iemand onderweg is om hem te verraden, dat Jezus de voeten heeft gewassen, dat Petrus de Heer Jezus zal verloochenen, zie je in Johannes 13, 14 en 15, zie je een complete verwarring eigenlijk bij de discipelen. Dan vragen ze ook, waar ga je heen? Thomas vraagt, waar gaat u heen? En hoe zullen we de weg vinden? Hoe kunnen we weten waar u naartoe gaat? Dat is natuurlijk algemene paniek dat Jezus hen verlaat. En dan zegt Jezus in die verwarring, zegt hij dat hij belooft dat hij een andere trooster zal geven. Opdat hij eeuwig bij u zal zijn. En dat woord wat hier gebruikt wordt, dat Jezus zegt van ik zal u een andere trooster geven. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt is parakleton. Want wat mij opviel was dat in de vele vertalingen zie je dat er een ander woord gebruikt wordt. Zal ik u zo dadelijk laten zien. En daarom wilde ik eigenlijk weten wat voor woord wordt daar eigenlijk gebruikt in het Grieks. En wat is de betekenis? Want dat is dan in onze vertaling is dat als trooster vertaald. En ook in de Herziene Statenvertaling en in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling is dat als trooster vertaald. Maar er zijn heel wat andere vertalingen die andere woorden gebruiken om dat woord parakleton te vertalen. En waarom wil ik u dat laten zien? Omdat de lading van dit woord wat Jezus daar zegt, ik zal een andere parakleton zal ik zenden, dat heeft een enorme dynamische werking. Het is een prachtig iets wat eigenlijk in het Nederlands niet met één woord te vangen is. En nu heb je wel eens een discussie welke vertaling is het beste, maar ik denk dat elke vertaling goed is, als het gaat vanuit het Grieks. Maar de vertalers, die leggen vaak de nadruk, die moeten keuzes maken, omdat in het Grieks een woord eigenlijk gezegd wordt, waarin zeg maar het Nieuwe Testament geschreven is. En dat woord dat omvat zoveel. Dat is eigenlijk een diamant waar je, als je aan die kant kijkt, dan zie je dit. En als je aan die kant kijkt, zie je dit. En dan zie je eigenlijk dat in het Nederlands ook zeg maar verschillende vertalingen wordt gezien. Laat ze eerst maar eens zien. De eerste is eigenlijk dat de Statenvertaling, die zegt, en de NBG-vertaling en ook de Herziene Statenvertaling, die neemt het woord trooster. Dan heb je de nieuwe vertaling, de NBV-vertaling, die zegt niet trooster, maar die vertaalt het met pleitbezorger. De Rooms-Katholieke vertaling, Willy Brocht-vertaling, ook een echt hele goede vertaling, die ik ook regelmatig gebruik, die zegt helper. De Groot-Nieuws-vertaling, wat eigenlijk een parafrase is, is niet zo direct een vertaling, maar die zegt iemand die jullie bijstaat. De Voorhoeven-vertaling, die dus veel in de vergadering van gelovigen wordt gebruikt, die vertaalt voorspraak. En dan heb ik ook nog eens in Engelse Bijbels gekeken, en er staat in de New English Bible, die geeft advocaat, en de New International Version, die zegt counselor. En dat is toch eigenlijk prachtig dat wij dus in feite dat wat Jezus daar echt laat zien, dat is zeg maar als je die woorden zo ziet, dat is geen woord verkeerd vertaald. Dat is eigenlijk allemaal een diamant. Zeg maar wat het betekent, parakleton, dat is iets van troost, van hulp, van pleiten. Dat is iemand die een advocaat voor ons is, een counselor, iemand die erbij geroepen is. Letterlijk betekent eigenlijk dat woord parakleton een erbijgeroepene, iemand die erbij geroepen wordt. Een persoon die erbij komt om hulp te geven, om bijvoorbeeld in een rechtszaal. Het is dat woord parakleton wordt ook gebruikt in een rechtszaal. Dat als iemand voor jou het woord gaat voeren, je wordt aangeklaagd, maar iemand is jouw advocaat. Hij werkt, hij pleit voor jou, hij komt je te hulp, hij staat je bij. Hij troost je, hij doet het woord voor mij. En dat is zo schitterend om dat te zien, dat de Heilige Geest die zo bij de wedergeboorte geschonken wordt, dat die erbij geroepen wordt, dat Jezus zegt van, ik zal de Vader bidden dat er een andere trooster, helper, advocaat, counselor, iemand die hulp gaat geven, dat die in je leven komt om je te helpen en ook om te helpen in geestelijke groei. En ik wil vanmorgen heel erg praktisch maken met jullie. Ik wil het eigenlijk hebben over geestelijke groei en daaruit voortkomend toewijding. En hoe de Heilige Geest eigenlijk in die stappen die we eigenlijk zo maken in ons leven, hoe Hij ons helpt om door te groeien, om meer naar het beeld van Jezus Christus gevormd te worden. Het is namelijk zo dat in elk facet van ons leven is het zo dat de Heilige Geest, dat is ook een eigenschap van de Heilige Geest. Johannes 14, vers 26, laat die tekst ook maar even zien, Jonas. Er staat, maar de trooster, de Geest die de Vader zenden zal, in mijn naam zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Je ziet eigenlijk, nou die tekst heb ik niet erop gezet, sorry. Maar dat is een tekst dat laat zien dat de Heilige Geest ook een onderwijzer is. Hij onderwijst ons. Hij laat ons zien, hij openbaart, eigenlijk daarom is hij gekomen, hij openbaart wie Jezus Christus eigenlijk is. En in elke fase van ons leven, in elke fase van onze geestelijke groei, heeft de Heilige Geest invloed. En ik wil u vier fases laten zien van geestelijke groei. Ik heb dat een paar weken geleden, of twee weken geleden, werd dat ons verteld, ook in een samenkomst waar we waren met leiders. En ik vond het zo prachtig dat ik dat verder voor mezelf heb uitgewerkt, om die groei te zien waar je eigenlijk in bent. En iedereen van ons die hier in de zaal zit, zit in een bepaalde fase. Zit in een bepaald, op een bepaald punt. Ik laat ze eens zien, die geestelijke groei vast. Het eerste is dat er zijn mensen die willen ontdekken wie Jezus Christus is. En je zou dat eigenlijk kunnen noemen, iemand die het gehoord heeft en die geïnteresseerd is en die bijvoorbeeld de gemeente bezoekt. Af en toe komt hij eens hier naartoe en hij is een bezoeker. De tweede fase waar iemand dan naartoe moet groeien is dat hij groeit naar Christus. En dat gaat, zeg maar, je ziet het ook in de mensen die dat hier kenbaar maken, dat ze zich laten dopen, dat ze zich eigenlijk willen aansluiten. Ze worden een ledemaat, ze worden ook een deelnemer van de plaatselijke gemeente. En het vierde is dat iemand leert, ook in de gemeente, leert in zijn leven dat hij een discipel is. Dat hij, zeg maar, leert het volgen van Jezus Christus. En de vierde fase is dat Christus centraal staat in elk facet van je leven. En dat je echt een dienaar bent geworden. Dus je gaat van bezoeker naar deelnemer, naar discipel, naar dienaar. En wat u hier zo opvalt is dat Christus in alles centraal staat. En ik wil naar elke fase even kijken. Hoe de Heilige Geest ons daarin bijstaat. Dat je eigenlijk ook, en nu moet u, ik wil het heel, ik heb echt ervoor gebeden dat je ergens herkent in de fase. En ik zal ook op het einde van de prediking, ik weet nog niet hoeveel vrijmoedigheid dat ik heb, maar ik wil u uitdagen om jezelf te toetsen en dit jaar je voor te nemen dat je zegt, o Heere God, wilt u me geestelijk laten groeien en een stap laten maken? Het is natuurlijk een model en niks is een model te pakken, maar om het een beetje, zeg maar, kort bij uw hart te brengen. En er zijn zoveel verschillende modellen van geestelijke groei en toewijding. Ik heb er nog drie thuis liggen. Maar het gaat er mij om dat u eigenlijk echt ziet van, Heere God, in deze fase bevind ik me. Ik ben of bezoeker, of ik ben lid van deze gemeente, of ik ben daadwerkelijk een discipel, of ik ben iemand waarin Jezus Christus echt in alle facetten van mijn leven centraal staat en dat ik dien. En het is een geestelijke groei die God met u gaat en de Heilige Geest gegeven heeft. Weet u, als ik kijk naar de eerste fase van het ontdekken van Christus, dan zie je eigenlijk dat, ik moest zo denken, wat mijzelf eigenlijk erg bezighoudt. En als ik met mensen die dan hier op bezoek komen, dan merk ik dat ze eigenlijk met dezelfde dingen bezig zijn. Misschien zal het iemand anders wat anders formuleren, maar je bent eigenlijk met drie vragen bezig. Merk je gewoon als mensen dat laten zien. Laat maar zien, Jonas. De vragen waar mensen zo mee bezig zijn is: waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Dat zijn zo typische vragen dat als ik ook op het werk of waar ik ook kom, als ik een gesprek met iemand wil hebben, dan zeg ik, als je die vraag deponeert, waar kom je vandaan? Dan heb je het eigenlijk over de evolutietheorie. Je hebt het over van allerlei en nog wat dingen waar mensen antwoorden op proberen te vinden. En dat is dan ook echt een hele goede ingang om met iemand te spreken over God, dat hij de schepper is van hemel en aarde en dat hij jouw geweld heeft. Maar ook van waar ga je naartoe en wat doe ik hier? En het bijzondere is eigenlijk dat dat Jezus, ik heb geen enkele religie, van die grote wereldreligies heb ik gezien, die een antwoord geven op deze vragen. En het is Jezus Christus die gekomen is, die een antwoord geeft op deze drie vragen. En als mensen zoekende zijn, dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij je geloof. Bij geloof. Als je met deze drie vragen je geconfronteerd weet, dan ben je heel snel bezig met het geloof. En hopelijk ook met het christelijk geloof. En mensen die dan zeg maar iets horen van vrouw of man, of van een vriend, of iemand van een gemeentelid, die komen dan hier, bijvoorbeeld in de gemeente, als bezoeker. Regelmatig komen mensen hier naartoe om te luisteren en kijken van wat wordt hier verteld. En als je dan regelmatig naar de preken luistert, of je gaat een koffie drinken, dan zul je heel snel met de kern van het evangelie eigenlijk geconfronteerd worden. Namelijk met Jezus Christus die gekruisigd is en opgestaan is en nu zit aan de rechterhand van de Vader. En door die verkondiging, door de verkondiging van het evangelie, gaat de Heilige Geest aan u werken. Aan u werken. En dat is best een hele moeilijke boodschap waar de Heilige Geest mee komt. Als u een bezoeker bent en regelmatig hier komt, dan voelt u soms ook iets dat je oncomfortabel voelt. En dat komt omdat de Heilige Geest aan je aan het werken is. En waar is de Heilige Geest mee bezig? Dat is ook echt de boodschap die hij brengt. En dat is een hele moeilijke boodschap. Die staat in Johannes, zeg maar, in Johannes 16, vers 8. Daar staat: en als die gekomen is, zegt de Heer Jezus, dus als de Heilige Geest gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde. Dat is het allereerste wat er gebeurt. Dat je dus geconfronteerd wordt, eerst eens met de liefde en de genade van God. Maar hoe meer zich dat openbaart, zul je ook zien van dat je geconfronteerd wordt van zonde. En wat voor zonde wordt daar eigenlijk bedoeld? Dat Jezus zegt, de zonde van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Dat is het eerste waar je eigenlijk mee geconfronteerd wordt van, dat je, en het woord wat hier gebruikt wordt, zonde, dat heeft te maken met het doel missen. Dat is een Grieks woord, ik zal het niet uitspreken omdat ik geen Grieks ken, maar het woord wat hier gebruikt wordt wil eigenlijk zeggen het doel missen. En soms zie je ook, als je het over de zonde hebt, dan zie je en over zonde hebt, wordt dat in de Bijbel soms als een persoon voorgesteld. Een persoon, de zonde als persoon, als persoon die slaven heeft, die soldij uitbetaalt, die heerschappij voert. En dan is het de Heilige Geest die je dat op een hele diepe, genadevolle manier naar je toe brengt. Ik vind het zo schitterend dat Jezus is gekomen, zeg maar, de wet is door Mozes gekomen, staat in het Johannes Evangelie. Maar Jezus is gekomen met genade en waarheid. En waar je het eerst mee geconfronteerd wordt, is natuurlijk met de diepe genade dat Jezus gekomen is, maar ook met waarheid. En waarheid is dat de Heilige Geest je laat zien dat er zonde is, je bent afgesneden van God. En hij overtuigt je, er staat dus dat hij de wereld zal overtuigen van zonde. En wat ik, één ding heb ik afgeleerd. En dat is dat ik niet kan overtuigen van zonde. Eén ding heb ik echt afgeleerd, dat ik mag getuigen van Jezus Christus. Maar als ik mensen ga overtuigen van zonde, maak ik gigantische brokken, omdat ik gewoon mis de barmhartigheid, de genade, de liefde, de context waarin ik met zonde het doel mis, hoe ik dat aan een hart moet brengen. En het is daarom ook de Heilige Geest, als hij nu echt ervaart van dat hij het misschien warm krijgt, of dat hij zich oncomfortabel voelt, of dat hij het niet ermee eens bent, en dat hij gaat argumenteren, dan is het zo prachtig om te gaan argumenteren met de Heilige Geest. Om dat tegen te spreken. Om te zeggen van, als je dat ervaart, dat je dus zegt dat je daarmee met God eigenlijk een gevecht gaat voeren. Want er is niks ergers, vind ik, als lauwheid of onverschilligheid. Het is schitterend als mensen in de verdediging komen dat ze weten van, God is met me bezig en ik ga argumenteren. Ik heb dat zelf in mijn leven gedaan, 7 jaar lang. Heb ik gediscussieerd met God. Van 16 tot mijn 23ste. Was ik 16 jaar oud, tot mijn 23ste. Ging ik bewijzen dat God niet ging bestaan. Dat God niet bestond. En ik was met hem aan het vechten. Maar ik weet nu pas dat ik met de Heilige Geest aan het vechten was. Dat ik aan het vechten was, dat God me wilde overtuigen van zonde. In de zin van, ik mis mijn doel. Miel, je mist je doel. Je doel vind je in mijn Zoon Jezus Christus. Daarin vind je je doel van het leven. En dat is de Heilige Geest die komt om je te overtuigen van zonde, maar je komt ook om die uitnemendheid en die wonderlijke persoon van Jezus Christus te openbaren. Zodat je dan echt knielt en je zegt, Heere God, uw Zoon Jezus Christus is gekomen. En hij is gekomen om me vrij te maken en hij is gekomen zodat ik het doel vind in mijn leven. Dat ik het doel vind. En dat is de verheerlijking van u. En de Heilige Geest is betrokken in dat hele proces. Want als je dan overtuigt en je zegt, oh God, komt die in mijn leven. Dan is het zo prachtig eigenlijk dat er wedergeboorte komt. Je krijgt een nieuw hart, een nieuwe geest. Ezechiël 37 laat dat echt zo schitterend zien. Dat is een prachtig verhaal, moet je thuis eens lezen. Daar zit Ezechiël, die komt dan door een vallei. En in die vallei ziet hij alles dorre beenderen. En dan zegt God vraagt tegen hem, zullen deze beenderen tot leven komen? En Ezechiël zegt, Heere, Heere, u weet het. Ik vraag me soms af, van Heer, zou zo iemand tot geloof kunnen komen? Dat vraagt God mij dan, Miel, wat denk je? Zou iemand zo tot geloof kunnen komen? En dan denk ik, ja, God weet het. Als het aan mij afhangt, zeg ik nee, die niet. Dat is zo ver weg. Die is zo met andere dingen bezig. En toch vraagt God me dan geloof te hebben en te bidden. En dan vraag ik God van Heer, u weet het. En dan zie je eigenlijk dat God tegen Ezechiël zegt, profeteer. Hij moet spreken. Wij mogen verkondigen. Wij mogen Gods woord verkondigen. En wij mogen spreken. En dan zie je eigenlijk iets schitterends gebeuren. Dat God nieuw leven gaat geven. En hij geeft de geest in die dorre beenderen. En dan zie je dat ze opstaan uit de dood. Dat is een prachtig beeld van wedergeboorte. Een prachtig beeld van wedergeboorte. En dan mag je vrij zijn in Christus. En dan komt de tweede fase. Die tweede fase, dat is dan dat je mag, zeg maar, groeien in Christus. Je wordt deelnemer. Dat uit zich eigenlijk in een veranderde gezindheid. Laat maar even die tweede zien, Jonas. Dat uit zich in een veranderde gezindheid, in een andere levensstijl. Maar je ziet dan ook dat mensen besluiten gaan nemen. Ze gaan besluiten nemen, en daar willen we ook echt als gemeente mee helpen, ze gaan besluiten nemen om Jezus echt, om dat gestalte te geven wat ze eigenlijk hebben aangenomen. Is een term die staat nergens in de Bijbel dat we Jezus moeten aannemen als Heer. Weet je, Jezus is Heer. Of je hem nu aanneemt of niet, hij is Heer. Maar wat zo prachtig is, is als wij de wedergeboorte meemaken en je bekeert je daarop. Daar hebben we ook met de dopelingen over gesproken. Dat zijn twee kanten van dezelfde, van één munt. Je hebt de bekering en wedergeboorte, dat kun je niet gaan scheiden. Maar als iemand wederom geboren is, dan gaat hij ook stappen, dan gaat hij veranderen. Daar hoef je niks aan te doen. Wat belangrijk is, is dat iemand goede voeding krijgt. Ik heb me nooit druk gemaakt of onze kinderen zouden groeien, want als ze niet zouden groeien, dan waren ze ziek en moesten we naar de arts. Maar wat Rietje en ik, waar we voor zorgden, was dat ze goed gevoed werden. En dat voedsel kregen wat in de fase van hun leven belangrijk was. We begonnen niet met biefstuk, we begonnen met moedermelk. En daarna kregen ze een hapje. En dan pas gingen ze met mes en vork eten. En daarna konden ze, ja, bijvoorbeeld boerenkool. Met een worst. Maar dat geef je een baby niet. Dus waar wij echt op letten ook in de gemeente, is dat als op het moment dat iemand weer geboren is, dat we dus ook de voeding aandienen. Maar één ding is wel belangrijk om te weten. Jij legt het op tafel, je doet het in de fles, je stopt hem bijvoorbeeld de spenen in de mond, maar hij moet drinken. U moet drinken. Wat wij kunnen doen is om het voedsel aan te reiken, maar om geestelijk te groeien, zult u moeten drinken. En dan zie je eigenlijk dat die eerste stappen die iemand doet, is dat hij zegt van de doop. Wat betekent de doop? Moet ik me laten dopen? Waarom zou ik me laten dopen? Iemand sluit zich aan bij de gemeente. Hij gaat avondmaal vieren. En hij wordt, zeg maar, in de gemeenschap wordt hij opgenomen. Hij wordt deel van onze plaatselijke gemeente. Hij wordt echt een deelnemer. Wat hij geniet van de dingen die God gegeven heeft in het gezin. En hij wordt lid, of hij gaat naar een kring. Wat echt een essentieel iets is van ons gemeenteleven. Dat je naar de kring gaat om die gemeenschap te ervaren. Om voor elkaar te zorgen. En dat is eigenlijk, je gaat dan genieten van het deelnemen aan de plaatselijke gemeente. En wat dan eigenlijk belangrijk is in deze fase, dat je zeg maar deel bent van dat gezin. Dat zijn de drie R's, heb ik dat genoemd ook deze week. Dat hoor je wel eens vaker bij de opvoeding. Drie R's worden dan bij mensen geleerd. En die mensen die baby's hebben, die kleine kinderen hebben, die weten precies wat dat is. Dat is rust, regelmaat en reinheid. En dat heb je in die periode nodig. Dat je ziet van de rust om te vertoeven bij Jezus Christus. Om de rust te vinden en de balans te vinden in je leven. Dat je niet door jezelf weer wordt opgejaagd. Maar dat de Heer Jezus eigenlijk degene is waar je op rust, op het verbrachte werk. Niet in activiteiten vervallen, nee rusten. Rusten en rusten. En zitten. Want Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij rent dan niet, het is verbracht. Hij zit. En waar hij ons toe uitnodigt is om daar eens te komen zitten. Om rustig te zijn. En het tweede is dat je leert in die fase van het leven. In die fase van geestelijke groei. Dat er zeg maar regelmaat is. Regelmaat in het vertoeven bij hem. Dat je regelmatig gewoon bij hem de Bijbel leest. De Bijbel opneemt. Dat je regelmatig in de rust van hem ook met hem omgaat. Dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat er regelmaat is in je leven. En het derde is dat je gaat genieten van de vergeving van zonden. Dat je een rein leven gaat leiden. Dat je het niet kunt hebben dat als er zonde is in je leven, dat je daarin verder blijft wandelen. Dat je je bekeert. Dat je je bekeert. En dat bekeren betekent een andere weg gaat. Weggaat en geniet van dat je het laat. Dat je vergeving vraagt voor de zonde. Dat je het laat. Dat je zegt van ik wil niet meer zondigen. En dat je berouw hebt over die zonde. En dat je vergeving vraagt voor die zonde. En dat je geniet van de reiniging van het bloed van Jezus Christus. En elke keer weer opnieuw, als je struikelt, dat God je in deze fase van het leven wil laten zien, ja, Jezus is voor jou gestorven. Ook al kom je 10 keer, ook al kom je 77 keer, ook al kom je 7 keer 77 keer. Of hoeveel staat er in de Bijbel? Maar dat je echt zegt van, Heere God, ik wil gevormd worden in de karakter naar uw Zoon. En er is rust, er is regelmaat en er is reinheid in mijn leven. En dan zul je zien dat je naar de volgende fase gaat. En dat is zeg maar dat je Jezus gaat volgen. Dat je een discipel wordt. En wat is nu echt een discipel? In Marcus 3, vers 13 en 14, er staat, hij stelde er 12 aan, opdat ze met hem zouden zijn. Met hem zouden zijn. Het Grieks gebruikt hier ook een woord, wat betekent eigenlijk leerling. Dat je leert vanuit, zeg maar, deelnemer te zijn, vanuit bezoeker en deelnemer te zijn, dat je leert om een discipel te worden. Een leerling. En je ziet in de Bijbel dat er, als je bijvoorbeeld de concordantie opverslaat en je zoekt het woord discipel op, dan zie je dat er ontzettend veel teksten gaan over dat Jezus discipelen maakte. Dat er leerlingen waren. Dat er heel veel mensen om hem heen waren die een leerling wilden zijn. Er staat bijvoorbeeld in Johannes 4 staat er dat Jezus maakte meer discipelen en doopte meer als Johannes. En in Lucas 6, vers 17, dat spreekt over een menigte van discipelen. Mensen die erg geïnteresseerd waren en leerlingen waren. Mensen die bij hem waren en wilden leren. Maar dat is niet precies wat de Bijbel bedoelt met een leerling, met een discipel. Een leerling zijn. Want je ziet namelijk in de Bijbel mensen die discipel genoemd werden, dat er ook categorieën in waren. In Johannes 6, vers 66 staat namelijk, laat zien dat als die leer, als hetgene wat Jezus leert, als dat te hard wordt, als dat te veel wordt, als dat niet in overeenstemming is met hoe ik het eigenlijk zie, hè, dat het niet past in mijn leven, dat ik wel de krenten uit de pap pak, maar datgene wat moeilijk wordt, dat ik dat laat liggen, dan zie je dat er in Johannes 6, vers 66 te staat, van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Want het werd hen te veel. Het was eigenlijk wat Jezus daar verkondigde, ja, daar waren ze het echt niet mee eens. En een discipel, dat is niet een leerling, alleen. Je kunt heel veel van de leer weten. Je kunt heel veel, zeg maar, ook veel willen weten. Je hebt van die studenten, en dat blijven eeuwige studenten, die komen er nooit toe om datgene wat ze geleerd hebben, om dat toe te passen. Om daarna te leven. En een discipel is een leerling die Jezus volgt. Die volgt. Die leert en volgt. Dat is een discipel. Dat is niet alleen een leerling. Dat is iemand die leert en volgt, die de voetstappen van Jezus ook volgt. En ook als het moeilijk wordt, dan volgt hij. En ook als hij het niet snapt, dan volgt hij. Ik heb één ding heb ik geleerd in mijn leven, dat heeft me iemand heel vroeg, toen ik tot geloof kwam, had ik gelukkig mensen om me heen die me soms echt hele goede dingen leerden, die ik nu nog toepas. Er zei ooit eens iemand, Miel, als je de Bijbel aan het lezen bent, dan veroordeel niet wat je niet begrijpt, maar doe dat wat je wel begrijpt. Veroordeel niet wat je niet begrijpt, maar doe dat wat je wel begrijpt. En nu ben ik eigenlijk ook in een fase dat je dus ook de dingen die ik niet begrijp, dat ik die ook wil doen. Omdat ik gewoon vertrouw. Ik vertrouw erop dat het voor me goed is. En dan is het, zeg maar, in die fase van geestelijke groei ga je ontzettend ontdekken welke gaven de Heilige Geest je heeft toevertrouwd. Je wordt erin bevestigd. Je gaat zien, in deze fase hoor je de fluisterende stem van de Heilige Geest en die ga je herkennen. En je wil hem niet meer bedroeven. Je wil hem niet bedriegen. Je wil een discipel zijn van Jezus Christus. En hij openbaart datgene wat hij in jou wil laten zien. Namelijk dat hij je vormt naar het beeld van zijn zoon. En dan kom je, en dat is zo mooi, in de volgende fase. En dat is dat je van discipel wordt je een dienaar. Christus centraal. Dat is de vierde, laat je maar zien, Jonas. Christus centraal. Dat is een uiteindelijk leven wat Jezus echt zo belooft ook, van overvloed. Dat Jezus, dat Jezus Christus centraal staat in je persoonlijke relatie met hem. Dat hij centraal staat in je huwelijk. Dat hij centraal staat in je gezin. Dat hij centraal staat als je alleengaand bent. Dat hij ook daarin centraal staat met de relaties die je aangaat. Dat Jezus centraal staat in je werk. En dat hij centraal staat ook in de bediening. Dat hij centraal staat. Dat het er eigenlijk om gaat dat hij verheerlijkt wordt. Dat je een dienaar bent geworden. Je bent van een discipel, ben je een dienaar geworden. Er staat in Johannes 16, vers 15, en dat is echt het doel, de Heilige Geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het verkondigen. Wat de Heilige Geest wil in uw leven, is dat hij, dat u door uw leven Jezus Christus verheerlijkt. Dat is het ultieme doel. Ik vind het ook altijd prachtig als ik op moeilijke besluiten sta, dan denk ik bij mezelf, Miel, wat verheerlijkt Christus nu het meest? En dan vallen al heel veel dingen weg. Die ik wel in mijn gedachten heb, maar die dan gewoon wegvallen. Daar hoef ik al niet meer een keuze over te maken, want dat verheerlijkt Christus niet. En in deze fase dat je een dienaar bent, is het zo dat je ook weet, er is zoveel geestelijke rijpheid, dat je weet welke gaven, bijvoorbeeld 1 Korinthe 12, en dan komen we zeker op in die serie van preken, 1 Korinthe 12 en Romeinen 12, daar staan de gaven van de Heilige Geest, die God wil je wil toerusten. En waar je vanuit je dan ook de gemeente gaat dienen. Waar je echt een dienaar bent. En het is prachtig om daarin bevestigd te worden. Dat je weet van, dit zijn de gaven die de Heilige Geest, waar hij me mee toegerust heeft. Je hebt dat ontdekt toen je discipel was. In die groei naar die dienaar zijn. Ontdek je wat de Heilige Geest je geeft. En het is zo ontzettend belangrijk. Waarom is het zo belangrijk? Omdat aan de gaven van de Heilige Geest, als we daarover spreken, is het ontzettend belangrijk dat iemand ook de geestelijke rijpheid heeft om dat te hanteren. Weet je, ik heb van Wout heb ik wat geleerd ook over de gaven van de Heilige Geest. En hij zei, Miel, weet je, het probleem is als de gaven van de Heilige Geest gehanteerd worden door mensen die niet geestelijk volwassen zijn, is het een ramp. En toen noemde hij een voorbeeld. Hij zei, kijk maar eens naar de wereld. Kijk eens naar de wereld. Als iemand een hele bijzondere gave heeft, een muzikant bijvoorbeeld, iemand die een enorme gave heeft van een enorm talent, is dan niet direct een gave van de Heilige Geest, maar een enorm talent om schitterend te zingen. Vult stadions. En vaak zie je dat de gave waar iemand mee begiftigd is en de geestelijke rijpheid die zo'n knaap heeft van 18, 19, 25, 26, 27 jaar oud, kan die niet hanteren. En dan zie je dat het hem niet tot zegen wordt, maar tot een vloek. Dat hij hij vervalt in alcohol en drugs, omdat hij de gave die hij heeft ontvangen niet kan hanteren. Daarom leggen we daar ook de nadruk op dat als we het hebben over de gave van de Heilige Geest, dat het ook past bij een geestelijke rijpheid. Dat je ook weet hoe we het hanteren. Dat je ook weet hoe je een dienaar kunt zijn vanuit die gave. Vanuit die plek die je hebt gekregen in het lichaam van Christus. En dat is dan, zeg maar, dat zijn dan zo die fases waarin je dat is dan een model, een van de modellen waarin je jezelf misschien, of ik weet zeker dat je je ergens herkent. En de vraag is gewoon van, heb je een diep verlangen als we dus zo zingen, Heer, ik verlang naar u. Dan is de vraag van, waarin uitzicht dat verlangen? Het kan een emotie zijn, dat is ook schitterend, dat is een emotie. Maar als mijn liefde voor Rietje alleen maar uit een emotie zou zijn, ja, dan schoot ze daar heel weinig mee op. Want mijn emoties, die veranderen nogal. Maar de liefde, ook in de Bijbel, en als we roepen, Heer, ik verlang naar u, waarin uitzicht dat? Waarin uitzicht dat? En dat uitzicht natuurlijk door in toewijding. In geestelijke groei en daarmee gepaard gaan toewijding. En ergens staat u. Je bent of bezoeker, of je bent lid van deze gemeente, of je bent een discipel, of je bent een dienaar. En je bent op weg. En schat je niet te hoog in en schat je niet te laag in. Maar kijk waar God nu met je bezig is. En vraag je af van, Heere God, hoe kan ik nu de volgende stap doen? Dat is niet een besluit. Het besluit wat je neemt is een proces wat je ingaat van toewijding. En de Heilige Geest, die brengt je daar naartoe. Maar er moet wel een verlangen zijn. Je ziet in de discipelschap, als je dan ziet in Johannes 6, vers 66, als het te veel wordt, dan zeg je, ja, kies maar iemand anders. Ga maar met iemand anders op weg. En het is zo ontzettend belangrijk als we het hebben over gemeente zijn, dat we ons daarnaar uitstrekken. En weet je, ik heb daar de volgende sheet, laat die maar even zien, Johannes. Dat is zeg maar maar mensen, broeders en zusters, zijn zelf verantwoordelijk. Weet je, je kunt die geestelijke groei, als je straks bij de poort komt en God zegt, wat heb je met je leven gedaan? Dan zeg je, ja, Johan en Miel, die hebben niet zo goed voor ons gezorgd. Ik ben niet echt goed gegroeid. Nee, je bent zelf verantwoordelijk. De gemeente is ook niet verantwoordelijk. Je bent zelf verantwoordelijk. En God heeft die de gave van de geest gegeven, de Heilige Geest gegeven, die is in u komen wonen. Dat is zo machtig. Als ik daarover nadenk, hoe meer ik over het thema na aan denken ben, dat God in mij woont. En dat Hij met mij een nieuwe schepping aan het vormen is. Ik ben een nieuwe schepping, maar de stijl en de status, dat dat ook overeenkomt. En het tweede is dat de gemeente, dat is de laatste, doe maar Jonas, de plaatselijke gemeente, een gemeente functioneert als die ook de mogelijkheid schept dat mensen ook kunnen groeien. En daar willen we ook in leren, als leiders. We willen daarin leren. En ik wil nu even wat stilte met die nemen, dat die God nadert. En dat die zelf even kijkt van, Heere God, ja, ik zit hier als een bezoeker. Ik zit hier als een bezoeker. Maar wil die me echt over die streep trekken dat ik echt me ga toewijden aan u? Of je zit hier als lid van de gemeente. Je neemt dan alles deel en je denkt dat je het eindpunt hebt bereikt. Maar dat je God echt vraagt, Heer, dag, ik wil u echt bidden dat u me naar de volgende fase inbrengt. Ik wil een discipel van u worden. Laten we zo even stil zijn. En zal Sietse, die zal en in die stilte echt Vader, we willen u zo danken dat we vanmorgen echt zo zien, ook in Karin en in Annie en ook in Appie, die bezoeker zijn en die echt die stap doen om deelnemer te worden, om ledemaat te worden, om u te volgen. En in dat prille leven willen we u zo danken dat u mensen geeft die zich willen toewijden op het punt waar ze zelf staan. Heere God, misschien zijn er anderen die er ook strijden op dat punt. Wilt u hen echt daarin overwinning geven? Wilt u ze zegenen? Vader, we willen ook zo bidden voor diegenen die zo genieten van het gemeente zijn. En we genieten er allemaal zo ontzettend van. En we willen u bidden dat u groei geeft op elk gebied. Dat we ons willen toewijden en ons daar echt naartoe willen uitstrekken. Dat u zo spreekt met die stille fluisterende stem van uw Heilige Geest tot onze harten. Om ons te lokken. Om ons te laten groeien.